En opnieuw gaan wij vanavond naar Handelingen hoofdstuk 2, waar de apostel Petrus zojuist commentaar gegeven heeft, onder andere op Psalm 16, waarvan hij dan zegt, Psalm 16 mag dan een Davidische psalm zijn, maar hij gaat niet over David, hij is geschreven door David. Maar hij gaat niet over David, hij gaat over de Christus, met de uitdrukking uit vers 30, de zoon van David dus, die op de troon van David zou zitten. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook hier op deze Pinksterdag sprake is van het feit dat de Heer Jezus de troon van David zou herstellen. De vervallen hut van David, zoals het later in Handelingen 15 heet. Dat is weliswaar hier verder niet aan de orde, maar het wordt in het voorbijgaan dan toch wel even genoemd, uiteraard. Maar Petrus zegt dat David deze dingen heeft gesproken van de opstanding van Christus. Dat staat in vers 31. Namelijk dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. En dat waren letterlijk de woorden uit Psalm 16. En in het voorbijgaan zeg ik dan maar weer, betekent niet alleen dat Psalm 16 spreekt over de Heer Jezus, maar het betekent feitelijk dat alle psalmen per definitie messiaans zijn. Dat wil zeggen, spreken over de Heer Jezus Christus, zijn belevenissen, zijn ervaringen, zijn gemoedsgesteldheden enzovoorts verwoorden. Maar hoe dat ook zij, Psalm 16 spreekt over Christus en kondigt dus de opstanding van de Heer Jezus, de zoon van David, aan. Zoals trouwens talloze psalmen dat doen, niet alleen maar Psalm 16 uiteraard. En dat is ook de conclusie die Petrus trekt in vers 32 met zijn eigen woorden weer. Deze Jezus, let op dat in vers 31 gesproken wordt over de opstanding van Christus en in vers 30 over dat God de Christus verwekken zou. Maar in vers 32 heet hij weer Jezus. Deze Jezus heeft God opgewekt. En dat deze wijst terug op die term Christus in de voorgaande verzen. Waarmee de apostel dus zegt, deze Jezus is de Christus. Of Jezus is deze Christus. Welke? Wel die uit de psalmen. En in bijzonder die uit Psalm 16 uiteraard. En dat is de boodschap die hij zonder omwegen predikt aan de Joden in Jeruzalem, aan de Israëlitische mannen, volgens de aanhef in vers 32. En dat betekent dat ook in onze dagen diezelfde boodschap aan de Joden nog steeds gepredikt zal worden, want het is uiteraard niet veranderd. Als hij toen de Christus was, is hij dat nu nog. En bedenk dan, Christus is inderdaad geen Hebreeuwse term, maar waarom zou je de Joden per se moeten toespreken in hun eigen taal, terwijl iedereen weet dat Joden over het algemeen talenwonders zijn, zal ik maar zeggen. Dat weet u toch, hè? Ze hebben geen moeite met andere talen. Dus waarom zou je niet gewoon in het Grieks zeggen Christos, of in het Nederlands Christus, want we hebben er maar Nederlands van gemaakt voor de gelegenheid. En waarom moet je zeggen dat Jezus is Hamashiach? Bovendien toon mij dan nog eens de Jood die inderdaad vloeiend Hebreeuws spreekt. Of in het dagelijks leven Hebreeuws spreekt. Dan zegt hij, nou, maar in Israël spreken ze Hebreeuws. Dan zeg ik, ja, dat noemen ze zelf niet zo. Dat denken wij, maar zij weten wel beter. Want zij weten dat naar alle waarschijnlijkheid, en die waarschijnlijkheid is heel groot, het Hebreeuws never en nooit in de geschiedenis de omgangstaal geweest is. Want het was de religieuze taal, de taal van de godsdienst, de taal waarin het woord van God tot hen gekomen was. Vandaar dat het Hebreeuws ook voor de Jood nog steeds iets heiligs heeft, omdat het de taal is van de Bijbel. En eigenlijk van niks anders. Nou ja, de Joodse geschriften, maar het zijn commentaren op de Bijbel of wat er voor door moet gaan, die zijn dan ook in het Hebreeuws. En daarmee hebben we het eigenlijk wel gehad, want de rest is niet Hebreeuws. Wij leren ook uit onze eigen Bijbels dat blijkbaar men in onder de Joden in die dagen niet Hebreeuws sprak, maar Aramees. En als er toch Hebreeuws gesproken wordt, merkwaardigerwijs staat het erbij. Omdat het uitzonderlijk is. Ik herinner mij zo ineens, terwijl ik dit zeg, dat de apostel Paulus, terwijl hij gevangen genomen wordt in Jeruzalem, vraagt hij de Romeinse hoofdman of hij even nog het woord mag voeren. En dat mocht nota bene. En bovenaan de trap staat hij, het tempelplein overziende, en spreekt de Joden toe in het Hebreeuws, staat erbij. En hij had meteen ieders aandacht. Want ja, als men Hebreeuws spreekt, dan gaat het over het woord van God. Nou ja, het Oude Testament, maar niettemin het woord van God volgens de Joden, dan is men eerbiedig en dan luistert men. En dat is wat men deed. Met andere woorden, Hebreeuws werd niet gesproken. Je hebt alleen het moderne Hebreeuws, dat men dan Ifrit noemt, wat trouwens ook gewoon Hebreeuws betekent overigens. maar men spreekt het iets anders uit. Maar die taal heeft men speciaal ontwikkeld. Men heeft het oude Hebreeuws omgevormd tot een taal die men dagelijks zou kunnen spreken. En dat is dan de taal die men spreekt in de staat Israël, officieel. Hoewel het schijnt dat er meer mensen zijn die Russisch spreken daar dan Hebreeuws. Dat willen we ook niet weten, maar het is wel zo. Het is in ieder geval de officiële tweede taal van het land. Hebreeuws of Ifrit blijft natuurlijk officieel de eerste, ook al spreekt niemand het meer. Bij wijze van spreken, maar zo is het nou eenmaal. Dat heet modern Hebreeuws, maar dat is toch echt nog wel wat anders dan het Hebreeuws van de Bijbel, om voor de hand liggende redenen. Maar hoe dan ook, men zou dus deze dingen gerust aan de Joden zo kunnen... Jezus is de Christus, waarom moet dat in het Hebreeuws? Bovendien in hun Bijbel en in de onze staat dat de Heer, of dat God, tot Israël zou spreken door lieden van belachelijke lippen en in andere talen, dus ik zou niet weten waarom wij dat niet zouden doen. Mede omdat het een profetie is over de dagen waarin wij leven en over ons... waarin het evangelie aan de Joden gepredikt wordt door heidenen in plaats van andersom. Het had andersom moeten zijn, officieel, maar het is nou helemaal zo, heidenen. En vandaar dat het Nieuwe Testament tot ons komt, uitdrukkelijk van Gods wegen, niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. En wij zouden niet roomser zijn dan de paus, hoewel dat oneerbiedig is, niet voor de paus, maar voor de Heer misschien... Maar we zouden niet roomser zijn dan de paus en zeggen, ja, maar dat is een misverstand, had toch Hebreeuws moeten zijn, dus we moeten het eerste Nieuwe Testament in en naar het Hebreeuws vertalen en het dan aan de Joden geven. Begrijp je me goed? Ik heb er niks tegen. Integendeel, dat men in Hebreeuws hen het Nieuwe Testament geeft, is allemaal prima. Maar de basis blijft, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks en dat is van Gods wegen ook zo geregeld en feitelijk aangekondigd. In de meest voor de hand liggende taal der heidenen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daar is niks mee mis. De bedoeling is toch niet dat die mensen komen tot een of andere religieuze ervaring. De bedoeling is dat ook deze Joden komen tot geloof in het woord Gods. Zie? En dus gewoon in de taal van de... Niet uit in welke taal wij het evangelie horen, als het maar horen. Toch? Maar wat Petrus gewoon zegt is, deze... Jezus is de Christus, of andersom, deze Christus is Jezus, namelijk sinds Jezus opgewekt is. Dat is vers 32 nog steeds. Deze Jezus, namelijk de Christus uit de voorgaande versen, en nog verder, Jezus de Nazarener uit vers 22, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Met andere woorden, dit is de prediking, geen andere. Ik heb altijd medelijden met die discipelen, wil je dat geloven? Ik heb altijd medelijden met die discipelen die, als ik mij vraag, niet eens een cursus discipelschap gevolgd hadden. Zij waren het gewoon. Zeg ik wat geest? Nee, toch? En geen cursus christelijke meme. En geen drama. En christelijk rappen konden ze ook nog niet. Begrijp je wat ik bedoel? Niet om lelijk te doen, maar... Waar gaat het nou helemaal over? Over de prediking van een levende heiland. Daar gaat het over. Zie? Niet, ook niet over deze schepping is nou eenmaal door God geschapen. En God wil dat je een beetje netjes leeft. En je houdt aan de 10 geboden. En dat soort dingen meer. En dan misschien zorgt hij dan wel een beetje voor je. Als je het op tijd vraagt tenminste natuurlijk. Maar begrijp je waar ik het nu over heb? Dat is zo'n populaire prediking. En begrijp me goed, ook in kringen die men evangelisch noemt vandaag, hoor. Vergis u maar niet. Zie? Maar het heeft allemaal niks met een Bijbelse boodschap te maken. Laat staan met het evangelie. Het evangelie is dat de mens weliswaar dood is door de misdaden en de zonde. Ongeacht of hij christelijk kan rappen. Of mimen, weet je veel wat. Maar dat er nieuw leven is. Opstandingsleven, eeuwig leven door de opgewekte Christus. Dat wil zeggen door Jezus van Nazareth die van Gods wegen is opgewekt en gesteld is tot Christus. Het verhaal. Meer niet. Ik bedoel, ja, meer niet. Ik bedoel, daar is nog wel meer over te zeggen, maar daarmee wordt het niet echt meer. Dit is de boodschap. Zie? Lees het maar na in 1 Korinthe 15. Ik heb u bekendgemaakt, zegt Paulus, het evangelie. Namelijk dat Jezus is gestorven en begraven naar de schriften en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften en dat hij gezien is door die en door die en door die en door die en dat is de boodschap. Want gaat het hoofdstuk verder, als er geen opstanding is, dan is Christus niet dus opgewekt en als dat zo is, is uw geloof ijdel. En ijdel betekent gewoon leeg, niet alleen zinloos, maar ook inhoudsloos, want dat is wat het echt is, hè, ijdel. Inhoudsloos, dan is je geloof inhoudsloos en dan zijn verloren allen die ontslapen zijn. Of ze nou gelovigen waren of niet, maar als ze dood zijn, populair gezegd, en want daar gaat het om, dan zijn ze ook dood. Ik bedoel, dan is daarmee het hele verhaal afgelopen. Dat is wat Paulus letterlijk schrijft aan de Corinthiërs. En het lijkt me tamelijk overbodig, want dat begrijpt toch ieder mens dat dat zo is. Behalve diegenen die hebben uitgevonden dat je daarna, als je gestorven bent, dat je daarna opnieuw reïncarneert in de hond van de buren of iets dergelijks. Of hoe dat maar was, ook al, misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen, maar zoiets in elk geval. Dat zijn helemaal dwaze dingen. Maar goed. Nee, de blijde boodschap is, God heeft deze Jezus opgewekt. En daar getuigen wij van. Dat wil zeggen, dit hebben wij gezien, aanschouwd en getast. Met de woorden van Johannes dan, uit 1 Johannes 1. En Petrus zegt, dat is wat wij prediken. En dan samenvattend, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Want kijk, in de Bijbel wordt zelden verschil, wordt zelden verschil gemaakt tussen de opstanding en hemelvaart van Christus. Er is een goede reden voor. Het is één vloeiende, doorgaande beweging, voor zover het één beweging was. Want zelfs dat weten wij nooit helemaal zeker. Maar het is zijn opstanding uit de dood, waardoor hij een positie ontving aan de rechterhand Gods. Of anders gezegd, opdat hij een positie zou ontvangen aan de rechterhand Gods, werd hij opgewekt uit de dood en toen was hij daar. En als ik iets langzamer vertel, komen we terecht bij een enkel schriftgedeelte dat nog net het onderscheid maakt. En zegt, nou ja, hij leefde op aarde, hij stierf op aarde, maar daarna wekte God hem op en bracht hem niet alleen terug op aarde, maar zelfs in de hemel. Waar hij per slot ook eigenlijk vandaan kwam, want dat staat er natuurlijk ook allemaal nog. Dat is de langzame variant. Vandaar dat je op de eerste paasdag vindt dat de Heer Jezus verschijnt aan de inmiddels nogal beruchte Maria Magdalena, in de hof, weet u wel. Voor de protestanten onder u, Maria van Bethanië. En voor mij maakt dat geen verschil, want het is gewoon dezelfde dame. Maar ga ik niet elke keer uitleggen, dus vooruit. Maar hij verscheen aan die Maria, zal ik maar zeggen, in de hof. En toen zei hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar verder, later op de dag, mocht iedereen hem aanraken aan wie hij verscheen, zodat je daar de vertraagde versie vindt van het verhaal. Waaruit er maar weer volgt, dat hemelvaartsdag niet was de werkelijke hemelvaart van de Heer Jezus, al staat het er 100 keer bij. Het was een zichtbare, demonstratieve hemelvaart, die alleen kon plaatsvinden blijkbaar op basis van het feit dat hij al lang een positie had in de hemel aan de rechterhand Gods, gebaseerd niet op hemelvaarsdag, maar gebaseerd op eerste paasdag. Die heb je toch, hè? Nou goed, ik dacht dat we het daarover gehad hadden in aanleiding van Handelingen 1, dus die moet langzamerhand dan maar duidelijk zijn. En dus is het meteen, God heeft hem opgewekt, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, wat een aardige uitspraak is, want die uitdrukking door de rechterhand Gods verhoogd zijnde is, als u mij vraagt, wel degelijk de verwijzing al naar Psalm 110 vers 1 en nog heel wat andere schriftplaatsen, maar in ieder geval op Psalm 110 vers 1, dat vers komt dan ook bovendrijven hier in vers 34 van Handelingen 2. Twee versen verder dus. Nee, één vers verder. Waar staat dat tot hem gezegd is, zit aan mijn rechterhand. Afgezien dus van al die andere uitspraken over wat die rechterhand Gods allemaal doet. Want hoe dat ook zij, wat de rechterhand Gods in de eerste plaats doet, is de Heer Jezus opwekken uit de dood. En al het andere komt daaruit voort. Dat die rechterhand Gods krachtige daden doet enzovoorts. Hè? Maar zoek u dat bij andere gelegenheid maar eens op. Vers 33, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Soms heb ik het idee dat dit het minst begrepen vers is van het hele schriftgedeelte. En dat ligt ook voor de hand, omdat het eigenlijk helemaal niet past in onze traditionele christelijke leringen. U weet toch hoe dat gaat, hè? Zal ik maar even uit school klappen? We zitten hier toch even onder elkaar, dus hè, moet maar even. Kijk, iemand richt ergens een zogeheten plaatselijke gemeente op en roept daarna of daarvoor, dat kunnen wij wel doen, maar dan moeten wij natuurlijk wel één geloofsbelijdenis hebben. Hebben jullie? We moeten toch zwart op wit stellen wat we geloven. Nou goed, als u dat probleem mocht hebben, meld u maar even bij mij. Ik ken iemand die heeft zo'n pak A4'tjes volgetypt met de statuten voor een plaatselijke gemeente. Dan ben je voorlopig weer 2 jaar verder, voordat je het doorgewerkt hebt. En nog 2 jaar verder voordat ieder aspirant lid met de statuten instemt. Dus dat schiet ook neer. Dat ben ik serieus. En ik ben heel voorzichtig, want ik zeg er niet eens bij wie het geschreven heeft, want de naam is algemeen bekend. Maar goed, zo'n pak. Ik geloof dat ik het weggegeven heb of zoiets. Wat lach je nou? Oké, die dingen ook, of niet? Dat is bijna nog dikker dan de Bijbel. Nou goed. En die statuten beginnen dan met een geloofsbelijdenis. En regel 1 is ongeveer dat men gelooft in de drie enige God. Waarmee men gewoonlijk bedoelt dat men de bekende artikelen uit Nicea, zal ik maar zeggen, uit het concilie van Nicea, dat men die onderschrijft. Nou, als je dat doet en werkelijk gelooft, dan lees je gewoon over vers 33 hierheen, want je begrijpt toch niet waar het over gaat. Hebben jullie nog? Ik hoop niet dat ik het hoef uit te leggen. Waarom moet ik dingen die niet in de Bijbel staan uitleggen? Wat hier staat is simpel dit. Hij is door de rechterhand Gods verhoogd en hij heeft de belofte des Heiligen Geestes ontvangen van de Vader. Dat betekent toch gewoon dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader. Dat staat er toch, dus dat betekent het dan toch ook. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen van de Vader. Zodat je maar weer ziet dat zowel de Heilige Geest als de Zoon onderworpen zijn aan de Vader. Dat vloeit daaruit voort namelijk. Dat wordt geïmpliceerd en daarmee kun je meteen dat artikel over die drie enige God kun je wel weer aan de kant schuiven. Want niet dat ik niet geloof in dat de Zoon God is en dat de Vader God is en dat de Heilige Geest God is. Daar geloof ik in, zo zonder enige twijfel, maar niet in dat leerstuk over de drie eenheid die van hen drie goden maakt die naast elkaar zitten en die 100% elkaars gelijke zijn. Waarbij de Zoon niet minder is dan de Vader en de Vader niet minder dan de Zoon en de Geest niet meer dan de Vader en de Zoon en ook niet minder dan de Vader en de Zoon. Dat soort, ze staan ex aequo enzovoorts. Waarna je dus voor het probleem staat dat je dan nog moet beschrijven wat dan toch het verschil is als je eerst gezegd hebt dat ze volkomen gelijk zijn. En als ze volkomen gelijk zijn, waarom zijn het er dan drie? En er roept natuurlijk altijd wel iemand, nee, maar ze zijn één. Nou goed. Dan knippen we dan gewoon weer uit de lezing, zal ik maar zeggen. Dan zijn we niks kwijt. Want ja, dat maakt helemaal niks uit. Je komt nergens meer. Maar bovendien, elke keer als je leest over de Heilige Geest, weet je niet waar het over gaat. Begrijp je wat ik nu zeg? Dat kun je namelijk niet begrijpen. Want wie of wat is dat dan de Heilige Geest? Dan weet ik, ja, oh, wie of wat? Ik moet mijn vraag al voorzichtig stellen. Want de een zegt, de Heilige Geest is iets, want het is een kracht enzovoort die je moet ontvangen. En de ander zegt, nee, het is iemand, want er zijn persoonlijke voornamen worden voor hem gebruikt. Hij dit en hij dat. En de Heilige Geest kan bedroefd worden, dus het is niet een persoon, het is iemand, hè? Een persoon zegt men dan ook nog. Wat eigenlijk helemaal niet kan, maar goed, laat ik daar nog maar niet op ingaan. Maar het is iemand. Dan zeg ik, ja, nee, het is iemand, maar zeg nou niet dat het geen kracht is of dat hij geen kracht is. Want als een persoon geen kracht is, is een persoon zelfs geen persoon. En als iemand niet een kracht is, wat is dan iemand nog? Ik bedoel, het zijn van die discussiestukken. Ik ben een serieus discussie. Er is een boek volgeschreven over dit soort vragen. Maar het zijn discussiestukken die er helemaal niks toe doen, omdat ze van het verkeerde idee uitgaan. De vraag aan het begin verkeerd stellen en daarna het antwoord onmogelijk maken. Maar lees in je Bijbel, zeg ik altijd, en je hebt geen probleem. Waar het om gaat is dat de uitdrukking Heilige Geest, in elk geval, de aanduiding is van het leven van Christus, want geest is leven, of andersom, leven is geest, in elk geval. Kortom, Heilige Geest is het leven van Christus, en hoe dat ook zij, de Heer Jezus Christus was ooit dood. Anders kan je ook niet geloven in zijn opstanding. En toen hij dus gestorven was, ja, had hij toen de Heilige Geest, wat het ook wezen mogen of niet? Ja. Dat is net zoiets te vragen, toen hij dood was, leefde hij toen? Ja. Had hij toen leven? Nee. Had hij dus geest? Nee. Zo gaat dat niet. En dus, wanneer ontving hij die Heilige Geest? Dat is een opstanding uit de dood. Bovendien, ik zei ook in mijn wat erg kort uitgevallen definitie, de Heilige Geest is het leven van Christus, maar Christus is de Christus omdat hij is opgewekt uit de dood. Zo zit het nou eenmaal. Dat staat in ieder geval nog expliciet in vers 36. God heeft deze Jezus tot Christus gemaakt. In zijn opstanding dan wel door zijn opstanding. En toen ontving hij de Heilige Geest. Moeilijker is het niet. Met andere woorden, en daar hebben we natuurlijk uitgebreider over gesproken, die kwestie van Joël 2, waarmee deze toespraak op Pinksteren begint feitelijk, de kwestie van Joël 2, namelijk het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, enzovoort, de kwestie is gewoon deze, dat God begonnen is met de vervulling van deze profetie, namelijk met het uitstorten van zijn geest op alle vlees. Dat is nog niet voltooid, want ik ken nog wat vlees dat die Heilige Geest niet ontvangen heeft. Toch? En de aardige vraag is natuurlijk, maar wie is dan de eerste die de Heilige Geest heeft ontvangen? Dat is niet moeilijk, want we kennen iemand van wie staat in de Bijbel dat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. Op een heel andere plaats. Wat was dat? Colossense 1. Maar in elk geval, hier staat dat de Heer Jezus als eerste deze Heilige Geest ontvangen heeft. En daarna zeg ik altijd, dat is gewoon om er niet oeverloos over te hoeven discussiëren. Voor zover hij dan die Heilige Geest had ontvangen voor zijn dood, raakte hij die toch kwijt, want hij stierf. En als Heilige Geest eeuwig leven is, en dat is het, dan wel, Heilige Geest ontving je in zijn opstanding, en voor zover hij daarvoor had, is hij het kwijtgeraakt, dus het was niet hetzelfde. Er moet er iets anders geweest zijn, of wat het maar was, dat doet ook verder nu, lijkt mij, niet werkelijk ter zake. Je moet als norm hanteren, Heilige Geest is het leven van Christus, en dus per definitie opstandingsleven. Het leven van de nieuwe mens, het leven van een nieuwe schepping, eeuwig leven, onvervreemdbaar leven, onvergankelijk leven en zo verder. Daarna denk ik dat het kan, maar ik noem dat alleen om u wat wind uit de zeilen te nemen eventueel. Daarna kun je natuurlijk zeggen, God is geest en God is heilig, dus je kunt ook God gewoon aanduiden als Heilige Geest. De vraag is alleen of de Bijbel dat ook doet. En daar geef ik nu domweg geen antwoord op, want ik vind dat niet zinnig. De enige zinnige tegenwerpingen die er zouden kunnen zijn, heb ik nu nog niet van u gehoord. Dus ik wacht nog even. Nou, de enige zinnige tegenwerping die er is, zou die zijn van de uitspraak van Johannes de Doper bijvoorbeeld, die zei over de Heer Jezus, niet alleen dat hij hem doopte, maar ook dat hij daarna de Heilige Geest op hem had zien nederdalen, gelijk een duif. Die ken u, hè? Dat was dus toch een paar jaar eerder. En bij die gelegenheid werd ook een stem gehoord uit de hemel die zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, of in wie ik al mijn welbehagen heb, of hoe het maar bij gelegenheid staat, ontstaat het soms verschillend. En daar is een heel eenvoudig antwoord op. De doop van de Heer Jezus, want dat was de gelegenheid, de doop van de Heer Jezus was een symbolische gebeurtenis. Ik bedoel dit, natuurlijk gebeurde het echt, maar doop heeft de enige betekenis, praktische betekenis van de doop, is een typologische. Ik bedoel, je wordt nat en daarna word je wel weer droog of zo, en verder doet het aan een mens niks. Toch, dat begrijpt u toch, hè? Dat is de doop. Maar het is een uitbeelding van wedergeboorte, zeggen wij, of, maar dat is hetzelfde, dood en opstanding. Maar dat is wedergeboorte. Kijk, wij zijn wedergeboren omdat wij gestorven, begraven en opgewekt zijn met Christus. Romeinen 6. Daar staat het woord doop trouwens ook in dat verband. Want de doop in water is daar de parallel van. We zijn met Christus ondergegaan en weer opgestaan. Niet maar in water, maar in de dood als zodanig. Vandaar dat er staat, we zijn in Christus gedoopt en in zijn dood gedoopt, enzovoort. Romeinen 6. Dus het was een gebeurtenis met eigenlijk uitsluitend een symbolische betekenis. Mocht iemand nog vragen, want het is weer een zijlijn, mocht iemand vragen waarom moest de Heer Jezus dan gedoopt worden, dan is het antwoord ook heel eenvoudig. Hij moest sterven vanuit de dood opstaan. Nee, hij zei al zo betaamt het ons de alle gerechtigheid Gods te vervullen. Dat klopt precies, want in het enige Bijbelse commentaar wat ik op de doop ken, dat is in Lucas 7, staat dat men God rechtvaardigt, gerechtigheid, dat men God rechtvaardigt als men zich laat dopen, en dat men de gerechtigheid Gods verwerpt als men zich niet laat dopen. Nou ja, eigenlijk, als men tot geloof komt of niet tot geloof komt. Ik bedoel, dat is waar het in werkelijkheid natuurlijk om gaat. Lucas 7 is dat. Ja, het staat er in de Statenvertaling wat ongelukkig. Maar het idee is gewoon dat als men zich laat dopen, onderschrijft men Gods weg met de zondaar. Namelijk dat hij moet sterven omdat hij niet deugt. En dat de enige redding bestaat uit nieuw leven daarna. Opstanding dus.
De wedergeboorte, zoals Peter zo schrijft, en die wedergeboren zijn door de opstanding van Jezus Christus.
Ja, 1 Petrus 1 vers 3, dat is precies dat. Ja, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want het idee is, nou ja, er staat op talloze plaatsen natuurlijk. Wij zijn, Efeze 2, wij zijn met hem levend gemaakt en zelfs met hem gezet in de hemel. Dat is vervolg op Romeinen 6 overigens. Want daar staat, we zijn met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. En Efeze 2 voegt eraan toe, en we zijn met hem gezet in de hemel. En zo verder. Kortom, we hebben deel aan Christus in zijn opstanding, is heel het idee. En dat is de reden waarom ook wij de Heilige Geest hebben ontvangen, uiteraard. Maar goed, daar kom ik later op terug. Maar het gaat om het idee, hè. Johannes de Doper zegt, maar ik zag de Geest op hem nederdalen als een duif. Waar het om gaat, is dat de doop van de Heer Jezus zelf een symbolische, een profetische betekenis heeft. Het is de uitbeelding van zijn dood en opstanding die later alsnog zouden plaatsvinden. Hij noemde het ook zo, want hij sprak over een doop waarmee hij gedoopt moest worden. En toen was hij al lang met water gedoopt, maar hij sprak over zijn sterven en opstanding uiteraard. Waarmee hij dus zei dat de doop daar een uitbeelding van was. Hij zei het niet letterlijk, maar hij gebruikte de type. Hij zei, ik moet met een doop gedoopt worden en zo. Nou goed, maar de doop van de Heer Jezus werd gevolgd door nog een typologische gebeurtenis, met dus een profetische betekenis. Dat was het nederdalen van de Heilige Geest in gedaante van een duif. Ik zag de Geest op hem nederdalen. Dat is niet wat Johannes zag. Johannes zag een duif op hem nederdalen, want de Geest kun je niet zien, dus die kun je ook niet zien nederdalen. In plaats daarvan zag hij een duif, waarbij de duif uiteraard de uitbeelding is van de Heilige Geest. Om nogal wat redenen, daar ga ik ook maar niet verder op in, maar het is algemeen bekend, dus waarom ze het nu ineens moeilijk over doen. Kortom, De heer Jezus werd gedoopt. Daarna stond hij terstond op uit het water. Met de woorden uit Matthäus, wat het maar was, 3 geloof ik. En daarna zag men die duif op hem nederdalen. Dat is een beeld van de uitstorting van de Heilige Geest. En daarna, maar bij die gelegenheid hoorde men ook een stem die zei, deze is mijn geliefde zoon. En voor, ook daarvoor geldt dat hij dat nog niet was, maar nog moest worden. Want zonen worden gesteld. Hebben we het daar hier alles over gehad, op deze plaats? In het verleden wel natuurlijk. Je komt het vaak genoeg tegen. Ook dat zoonschap van de Heer Jezus had een begin. En niet ver voor de tijden der eeuwen, daar wist hooguit vastgesteld dat het zo zou gaan en zo moest gaan als onderdeel van het plan Gods. De uitwerking daarvan vond plaats in het heden waarbij de Heer tot zoon gesteld werd. En ik citeer dus uit Psalm 2, waar van Gods wegen gezegd wordt gij zijt mijn zoon, wordt er gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wanneer dat heden is, wel zodra we een van die teksten tegenkomen, zullen we het wel uitgebreider bespreken. Dat komt nog wel hier in Handelingen. Maar nu zeg ik maar zo, hè, wanneer dat heden was en wanneer hij tot zoon gesteld werd, dat staat in Handelingen 13 met grote nadruk, namelijk toen hij werd opgewekt uit de dood. En toen hij, en zo staat het in de Hebreeënbrief, van Gods wegen tot hoge priester gesteld werd. Na de ordening van Melchizedek. En het was ook bij zijn opstanding uit de dood. Toen werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En zo verder. Er kan geen misverstand over bestaan. En als u er een heel concrete uitspraak over wil hebben, dan heb ik er een voor u en die staat precies waar je hem dan zou mogen verwachten. Niet zou moeten, maar zou mogen verwachten. Namelijk in de eerste Nieuwtestamentische brief, Romeinen dus, het eerste hoofdstuk, de eerste versen. In één verbazend lange zin. Dat is vers 1 tot en met 7 feitelijk. Die verbazend lange zin. Maar daar staat in vers 1. Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Dat hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de Heilige Schriften. Vers 3. Van zijn zoon. En in de Statenvertaling staat vers 2 tussen haakjes. Dat maakt het lezen makkelijk. Dus je leest vanaf vers 1 meteen verder in vers 3. Het evangelie van God, comma, van zijn zoon. En dan gaat hij pas verder aan het eind van vers 4. Voorbij de volgende haakjes dus. Namelijk Jezus Christus onze Heer. Dat is het evangelie. Het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Die hebt u, hè? Maar in de tussenzin staat vers 3. Zijn zoon, dat is de zoon van God. Maar dan staat er in een tussenzin, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, staat er dus toch meteen bij, die zoon van God is zoon van David. Net als in 2 Samuel 7. Zijn, hè? Staat daar letterlijk, hij zal mij tot zoon zijn. Niet, hij is mijn zoon en hij zal ook tot zoon van David zijn. Er staat, hij zal zoon van David zijn en God zegt, maar hij zal ook mij ten zoon zijn. Dat laatste is natuurlijk belangrijker, maar let op de volgorde. Nou goed, maar hier staat, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En dan vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. Maar ja, dat is geschreven door die mensen die allemaal dat stapeltje papier hadden gekregen van broeder Matske. Uit Nicea hadden ze dat gekregen, dat men gelooft in een drie-ene God, waarbij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van oud zijn en tot altijd blijven en er geen verschil is. En ze zijn ex aequo, want het moet in het Latijn, zoals u weet, en dat soort dingen meer. Dus dan vertaalt men met die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. In de zin van, dat was hij altijd al, hoewel men hem als zodanig wellicht misschien niet meteen herkend had hier op aarde. Maar hij is gebleken het toch te zijn, want het blijkt uit zijn opstanding uit de dood. En zo heeft men het verhaal weggeredeneerd, want de Bijbel leert dat niet. En deze tekst ook niet. De Bijbel leert, ik verwijs me naar Filippenzen 2, dat hij zijn godheid had afgelegd. Nou ben ik maar een eenvoudige jongen, dus ik begrijp dat hij op aarde dus leefde compleet als mens. En dat was het dan. Toch of niet? Wat zijn godheid afgelegd. Ja, heeft hij het nou afgelegd of niet? Hij heeft het afgelegd, dus je leefde op aarde als mens. De mens Jezus Christus, die uit de mensen genomen werd bij zijn opstanding. En daar gesteld werd in de zaken die daarvoor de mens bij God te doen zijn. Dat was Hebreeën 5 en daarna de eerste Timotheusbrief, als ik me niet vergis, waar staat: er is maar één God, er is ook maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Jezus Christus. Die heb je toch, hè? Dat is gewoon wat er staat, hè? Nou goed. En wat die zoon betreft, daar staat hier niet die krachtelijk bewezen is te zijn, de zoon. Wat men vertaald heeft met bewezen, is het werkwoord orizo. Orizo moet je zeggen, geloof ik, maar het is toch geen Griek in de zaal, dus dat maakt niet uit verder, hè? Horizo zeg ik al, orizo, maar er staat een H voor. Horizo, want ons woord horizon komt daar vandaan. En het woord betekent in het Nederlands de einder, als het een zelfstandig naamwoord is. En in het... En als het een werkwoord is, betekent het de eindbestemming, bepalen, horizo. En het wordt normaal gesproken in onze Statenvertaling vertaald met verordineren. Als u het woord verordineren tegenkomt, of zelfs tevoren verordineren, dat komt ook voor, dan is het dat werkwoord, orizo. En het betekent gewoon iemand zijn bestemde eind, bestemde doel is het ook, hè? Einde, doel. Zijn bestemde positie geven. En dat is met de Heer Jezus gebeurd. Men zou dus vertalen met die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Of nog korter, die krachtelijk verordineerd is tot Zoon van God. Want de zoonschap is een functie. Eerlijk. Ik doe mijn best om het zo kort mogelijk te vertellen, maar soms moet het gewoon even voorbij komen. Hè? Zo kort mogelijk. En dat vertel ik nu. Iemand is niet een zoon in zijn wezen, dan zijn alle mensen zonen. En dan betekent de term sowieso niks meer. Met excuses aan alle zusters, want die zijn dan natuurlijk dochteren. Maar vooruit maar weer. Hè? Zonen. We worden allemaal geboren, we hebben allemaal een vader, zal ik maar zeggen. En een moeder niet te vergeten hebben we allemaal. Nou goed. Maar dat is niet zo. Wij zijn niet in wezen zonen of dochteren. Het is een functie die wij vervullen. En velen van ons combineren de functie van zoon en vader. Zoals ik bijvoorbeeld. Toch? Ja, en ik heb een zoon en ik heb een vader. Of had, maar goed, het is mooi dat, hoe je daar tegenaan kijkt. En tegelijkertijd, ik ben zoon, maar en vervolgens ben ik ook vader. In die volgorde, overigens, om voor de hand liggende redenen. Maar goed, het is een functie. En die begint ergens, en eigenlijk, hij houdt ook ergens weer op. Want eigenlijk is het zo dat ouderschap natuurlijk ook weer een keer ergens ophoudt. Vinden de ouders vaak niet leuk, vooral de moeders niet. Maar het houdt een keer op, bedoel ik maar, hè. Nou goed. Zoonschap heeft dus ergens een oorsprong, waarbij ik er maar op wijs dat per definitie een zoon onderworpen is aan de vader. En als hij dat niet is, is hij geen zoon. En als hij dat niet meer is, is hij geen zoon meer. Enzovoorts. Dat is een heel betrekkelijke zaak. En zelfs over het zoonschap van de Heer Jezus Christus wordt in relativerende termen gesproken in 1 Korinthe 15... waar staat dat de zoon het koninkrijk zal overgeven aan de vader, opdat God zal zijn alles en in allen. En als ik het goed begrijp, zijn daar dus de functies van vaderschap en zoonschap beëindigd. Omdat het gaat om een tijdelijke functie. Hebben die nog? Begint ergens. En wat hier in Romeinen 1 staat, is dat de Heer Jezus krachtelijk gesteld is om zoon van God te zijn. Om die functie te vervullen. Zie? En als u vraagt, maar wie is je dan in wezen? Dan is het antwoord God. Of nog anders, als u het uitgebreider wil hebben, want het staat in Hebreeën 1, daar staat dat hij gesteld is aan de rechterhand Gods, omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en zo verder. Daarom is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Nou goed. Maar hij is ooit tot zoon gesteld. En dat staat hier ook in het Grieks in elk geval van Romeinen 1 vers 4. Die krachtelijk, meestal vertaal ik dan maar gewoon met gesteld. Hè? Die krachtelijk gesteld is, aangesteld is tot zoon van God. Dat is wat het is. Hoe dan? Want dat is de volgende vraag. Hoe dan is hij tot zoon van God aangesteld? Bij welke gelegenheid? Door welke gelegenheid? Dat staat er ook achter. Naar de geest der heiligmaking. Naar of volgens, als je het eenvoudiger wil hebben, wordt het gewoon door. De geest der heiligmaking. U herkent toch de term heilige geest daar wel in? De geest die je heilig maakt. Geest der heiligmaking. Wanneer is je tot zoon van God aangesteld? Of hoe is je tot zoon van God gesteld? Wel, doordat hij de geest ontving, de heilige geest, wel te verstaan. Of nog sterker, het is zelfs zo dat hij door die geest geheiligd werd. Dat is de uitdrukking die je bij gelegenheid in de Hebreeënbrief leest in dit verband. Dat hij geheiligd is in zijn opstanding. Ja, wat wil je ook? Hij ontving deze geest der heiligmaking, dan wel kortheidshalve de Heilige Geest. En dat is een andere term in de praktijk voor opstanding uit de dood, namelijk het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als leven of opstaan uit de dood. Dat zo is, staat er gewoon achter. Namelijk, naar de geest der heiligmaking, komma, uit de opstanding der doden. Dus het lijkt me duidelijk genoeg. Wanneer ontving hij die geest? Wanneer ontving hij leven? Ander woord voor geest, leven. Wanneer ontving hij leven? Ja, toen hij opstond uit de dood. Uiteraard, wat had u dan gedacht? Huh? Ja. Zal ik er nog één noemen? De Heer Jezus kwam in de synagoge van Capernaum. Wanneer, ik weet niet zo gauw waar het staat. Ik zal even zoeken of ik het in Jesaja kan vinden. Maar misschien lukt het me niet. Maar de Heer kwam in de synagoge. Was het in de Capernaum, geloof ik wel? Of Nazareth. In ieder geval, toen zei hij, toen las hij vooruit Jesaja, en toen zei hij, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Ja, ineens raak ik onzeker, ben ik bang dat ik twee verschillende gedeelten door elkaar gooi. Is het Lucas 4? Ja, toch ja. Ja, inderdaad, klopt, die bedoel ik, ja. Dat was in Nazareth, ja. En werd gegeven het boek van den profeet Jesaja, vers 17. En als hij het boek geopend gedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. Dat wil zeggen, die zocht hij op. Hè? En daar staat, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Of gewoon omdat, want het maakt geen verschil in die oude talen. Daarom heeft hij mij gezalfd en heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, et cetera, et cetera. Daarna zoek ik hem op in Jesaja. Daar vind ik die schriftplaats in Jesaja 61, vers 1. Waar staat de geest van Adonai Jehovah. De geest des Heren, Heren is op mij. Zult u maar weer zien dat deze uitspraak niet over Jesaja gaat, maar eveneens over de Heer Jezus, zoals met zoveel profetische uitspraken. De geest des Heren, Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, en in het Hebreeuws staat daar het woord voor de Messias dus, hè? Messias, gezalfde, in Grieks Christus, dat woord is het. Met andere woorden, omdat de Heer mij gezalfd heeft, betekent net zoveel als de Heer heeft mij tot Christus gesteld. Tot Messias gemaakt. En daarna om een blijde boodschap te brengen, inderdaad om het evangelie, want dat is de Griekse variant in het Nieuwe Testament, te prediken enzovoort. En u ziet dat hier inderdaad staat, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Ja, dat kunnen vertalen met doordat de Heere mij gezalfd heeft. En daarom heeft de Heer mij gezalfd, kan ook. Het punt is gewoon dat het betreffende voegwoord oorzakelijk verband aangeeft, maar op welke wijze wordt niet aangegeven. Wij met onze grote verzameling genuanceerde voegwoorden moeten één keuze maken, dat maakt het heel lastig. Maar waar het om gaat is simpelweg dat hij gezalfd is en daarmee de Heilige Geest ontvingt. Maar u wordt geacht te begrijpen dat zalving natuurlijk ook niks betekent, behalve dat je dat vet in je haar krijgt. En je kleren worden ook nog één grote vetvlek, die begrijp je toch, hè? Nou ja, het ruikt wel lekker, maar goed. Er is toch verder niks, daarna verdwijnt het vanzelf weer. Het punt is gewoon dat de zalfolie een beeld is van geest, de Heilige Geest, Geest Gods, maar meer specifiek de Heilige Geest. Zalfolie is geest, en waarbij het speciaal bovendien gaat om de geur. Men kan het ruiken, men kan het waarnemen zonder het te zien of te tasten. En vaak zelfs op redelijk grote afstand, soms zelfs een uur in de wind. Maar die... ja. Nou goed, geestelijke dingen, daar gaat het om, hè. En de zalving in zichzelf is natuurlijk niks, dat is net zoiets als de doop. In zichzelf is het niks, maar het heeft typologische en dus profetische betekenis. En wat hier gewoon staat is dat de Heer Jezus de Heilige Geest zou ontvangen. Hij zou namelijk gezalfd worden. Je kan het ook andersom zeggen. Sinds wanneer is hij de Messias, de Christus, dan wel de gezalfde? Drie keer hetzelfde in andere talen. Sinds hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Want zalving is een beeld van het ontvangen van de Heilige Geest. En vandaar dat bijvoorbeeld Aaron als type van de Messias, van Christus, dus bij zijn inwijding tot hovenpriester gezalfd werd. Je wil met een flesje olie op zijn hoofd, dan is zijn baard, ik zou je niet teleurstellen wil, Psalm 133... En op zijn klederen en dat droopt dan zo langzaam, zodat hij één grote vetvlek werd, denk ik altijd. Ik weet niet of dat leuk is als het je overkomt, eerlijk gezegd, maar... Maar gaat erom dat we de betekenis kennen, niet blijven stilstaan bij het ritueel, want ja, dat is maar een ritueel. Waar het om gaat is de betekenis ervan, en die is simpel. Wanneer werd de Heer Jezus dus tot Messias gesteld en gezalfd? Toen hij de geest des Heren Heren ontving. Let op dat er niet eens staat Heilige Geest. Dat is de term die we eigenlijk pas in het Nieuwe Testament tegenkomen. Nou ja, een enkele keer in het Oude Testament, twee keer of zo. Maar daar ga ik nou maar even niet op in. En sinds hij de gezalfde is, wordt deze blijde boodschap... Jesaja 61 vers 1, wordt deze blijde boodschap gepredikt aan de zachtmoedigen, dat wil zeggen aan diegenen die een dermate zacht gemoed hebben, dat ze ontvankelijk zijn voor dit woord Gods. Vandaar zalig zijn de zachtmoedigen. Als men zachtmoedig is, is men bereid iets aan te nemen, dat is het verhaal, in zijn gemoed. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord, zegt Jacobus. Daar gaat het hier over. En daarna heeft mij gezonden om te verbinden de gebroken van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, de gebonden opening der gevangenis. Nou, daar is nog wel het een en ander over te zeggen, maar het is nou verder buiten het onderwerp. Maar het is de beschrijving, ook in hoge mate op typologische wijze, van het werk des Heren, het werk van Christus ook dus, in onze tegenwoordige bedeling. Bovendien meldt het vers dat de werkelijke prediker van het evangelie is niet de evangelist, maar is Christus zelf. Want hij zou verkondigen enzovoort. En hij doet het sinds zijn opstanding. Want sinds de opstanding van Christus, Hebreeën 1. Sinds de opstanding van Christus spreekt God tot ons door de Zoon. En dus zie dan toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Hebreeën 2 vers 1. Dat is nog steeds de Zoon. Dat is het werk van Christus in de tegenwoordige bedeling, om zo te zeggen. Goed. Nou, maar waar het me maar om gaat, is dat hij dus, de Heer Jezus Christus, inderdaad als eerste deze geest heeft ontvangen. Bij nader inzien, maar ik sta te aarzelen, want ik weet niet of ik dat misschien vorige keer gezegd heb. De eerste keer dat de term overigens in de Bijbel voorkomt, Heilige Geest, is in Psalm 51, heb ik je genoemd vorige keer? Nee? Ik dacht het niet, hè? Ik was ergens anders waar ik dat aangehaald heb natuurlijk. En dan raak ik in de war. Maar goed, Psalm 51 dan maar even. Dat is de eerste keer dat de uitdrukking als zodanig in de Bijbel voorkomt. Elders is het gewoon de geest Gods, de geest des Heren, of hoe het maar heet mag. Maar de term Heilige Geest in Psalm 51, en u weet hoe het gaat, ga het nou niet uitleggen. De idee is weer, het zijn woorden van David volgens vers 1, maar ze worden in de mond gelegd van de Heer Jezus Christus, uiteraard. Die zegt in vers 12, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste, een blijvende, een eeuwige vaste geest. Kortom, verwerp mij niet van uw aangezicht, daar leek het wellicht wel op, want de Heer Jezus stierf immers en bad, maar dat is Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Psalm 22, gaat over de Heer Jezus, kan je missen. En hier vind je net zo'n gebed. Verwerp mij niet van uw aangezicht, kortom, neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik, als u dat doet, zegt hij, dan zal ik aan de overtreders uw wegen leren. Want als hij de Heilige Geest zou ontvangen hebben, althans definitief, zou hij als de opgewekte, inderdaad, hebben we net gelezen, het evangelie prediken, de blijde boodschap verkondigen, enzovoorts. Kortom, hij zou de lof Gods verkondigen in het midden van een grote gemeente, of hoe het in nog andere psalmen dan maar heet. Maar dit is een gebed eigenlijk om opstanding uit de dood. Je leest het niet zo heel expliciet in de psalm, maar als we weten over wie het gaat, begrijpen wij het volledig. Het hoeft dus geen enkel probleem te zijn. Maar een van de formuleringen daarbij is, neem uw Heilige Geest niet van mij, of anders, geef die geest terug, want vers 12 suggereert dat vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Het gaat dus om een nieuwe geest feitelijk. Maar eigenlijk gewoon om nieuw leven, om opstanding uit de dood. En daarbij moet u natuurlijk begrijpen dat min of meer vanzelfsprekend in de voorgaande verse, die ik gauw wegsla overigens, maar in de voorgaande verse gesproken wordt over de zonde en daarmee de schuld die de Heer Jezus nou eenmaal droeg toen hij leed en stierf. Want ja, hij droeg uw zonden en mijn zonden, dat is bij elkaar al heel wat, maar zelfs de zonde van de wereld, zodat hij inderdaad met recht niet alleen zegt in vers 6, tegen u alleen heb ik gezondigd. Hij droeg onze zonde in, was een reële aangelegenheid. Stond schuldig tegenover God. Het was weliswaar uw en mijn schuld, maar die droeg hij toch. En hij vertegenwoordigde ons toch. En we zingen toch met gemak dat hij in onze plaats wil en ook wilde staan, enzovoort, hoeft er geen probleem op te leveren. Maar als ze dragen van onze zonde zou hij voor eeuwig verloren zijn, uiteraard, en dus doet hij een beroep op de genade Gods, gebaseerd op geloof. En daarom wekte God hem ook inderdaad uit de dood weer op. Daarna, nadat de schuld betaald was, om zo te zeggen, ontving hij op grond van geloof. Niet op grond van dat hij rechtvaardig was of zoiets, of op grond van dat hij zelf helemaal nooit gezondigd had wellicht. Niet op grond daarvan wekte God hem op uit de dood, maar op grond van geloof. Zoals nogal wat schriftplaatsen dat uiteenzetten. De Hebreeënbrief zelfs tamelijk uitgebreid, maar andere schriftplaatsen net zo goed. Dat is het algemene beginsel. Op grond van geloof zou men eeuwig leven ontvangen. Het geloof van Abraham werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dat gold in ieder geval, en zelfs in de eerste plaats, voor de zoon van Abraham uiteraard. En daarom zijn we door de gehoorzaamheid van Christus zijn geloof. Door het geloof van die ene, door de trouw van die ene, van Christus, dus Romeinen 5, gerechtvaardigd geworden. En hebben wij eeuwig leven ontvangen. Vandaar dat we gerechtvaardigd zijn geworden uit het geloof van Jezus Christus. Nee, precies. Uit het geloof van Jezus Christus. Had u Romeinen 1 nog voor u liggen? Ik wel. Kan ik hem meteen even lezen? Ja, 3 vers 21 ook, ja. Maar eerst Romeinen 1, vers 17, dacht ik. Ja. Waar staat in vers 16? Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Vers 17, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. Rechtvaardigheid Gods, uit geloof tot geloof. Want het idee is dat die rechtvaardigheid Gods voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. En komt, en dan kom ik in 3 vers 21 geloof ik, en komt tot allen en over allen die geloven. Is dat 3 vers 21?
Ja, 3 vers 21.
Want daar gaat het verhaal eigenlijk verder na een lange parenthese, een lange onderbreking. Nou, het is vers 22 dan, ja. Want vers 21 van Romeinen 3 sluit rechtstreeks aan op Romeinen 1 vers 17. Staat er zelfs in mijn Bijbel gewoon bij afgedrukt. Hè? Heb je dat ook in uw Bijbel? Onder 3 vers 21. De verwijzing naar 1 vers 17. Je kunt ook gewoon doorlezen. Hè? Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. 1 vers 17. En dan 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods. Door het geloof van Jezus Christus. Tot. En dus naar, tot alle en over allen die geloven. En als u een andere vertaling hebt dan de Statenvertaling, doet u geen moeite, want deze gedachte is overal compleet wegvertaald. Je moet echt bij de Statenvertaling blijven om het nog te zien staan. Hè? Het gaat inderdaad om het geloof, en daarmee de trouw, van de Heer Jezus Christus, waardoor de zaligheid als zodanig tot stand is gekomen. En voor zover wij er deel aan hebben, is het eveneens door ons geloof in hem uiteraard. Maar dat zou geen betekenis hebben als hij niet in de eerste plaats gelovig was. En dus door zijn geloof leven en onverderfelijkheid aan het licht zou gebracht hebben enzovoorts. Die heb je toch, hè? We zijn gerechtvaardigd uit het geloof. De uitdrukking staat 7 keer in de hele Romeinenbrief en 7 keer in de Galatenbrief. Dus dat schiet ladig op. Uit het geloof van Jezus Christus namelijk. Daar gaat het om. Nou goed. Maar wat ik met Psalm 51 maar wilde zeggen. De Heilige Geest daar is, dat is de eerste keer dat de term voorkomt, is wel degelijk de geest van de Messias. Die niet van hem afgenomen wordt, dan wel die hem teruggegeven wordt, want dat is het dan eigenlijk, in zijn opstanding. Je moet begrip hebben voor de betrekkelijk korte termen. Het kan ook zijn dat hem Heilige Geest beloofd was en dat hij bidt, neem het niet van me weg. En inderdaad, hij ontving het. Dus net als Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Maar hij was niet verlaten, de verlossing kwam. Alleen iets later. Nou ja, 3 dagen later. En hij werd opgewekt uit de dood. Toch? En zo is met die geest ook. Die kwam wel degelijk. Maar pas in zijn opstanding en daar blijvend. Bovendien geldt in het algemeen. Ook als je zou zeggen, maar hij had die geest toch ontvangen voordat hij stierf. Dan moet ik u zeggen, het kan best zijn dat die term ergens staat. Het heugt mij niet overigens. Maar het zou best kunnen. Maar in elk geval in alle handboeken staat. Ik noem altijd handboek BBS. Ik heb van de week mijn geheugen opgefrist. Het bestaat niet meer, hè, BBS. Het heet ETS, heet het, geloof ik tegenwoordig. En het is niet door met Veenendaal. Dus ik kan het nu rustig zeggen met een blik naar het verleden. In het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen stond daar gewoon, hè. In het Oude Testament ontvingen mensen soms de Heilige Geest, maar het was incidenteel en van tijdelijke aard. Die verdween ook weer. Dat kun je niet aantonen, omdat de uitdrukking zelf in dat verband nergens genoemd wordt, hoor, overigens. In heel het Oude Testament niet. Dus vooruit, ik laat het maar voor wat het is. Maar het was van tijdelijke aard. Het was definitief. Speelde een rol sinds de opstanding van Christus. Die specifieke beloofde Heilige Geest is de geest van de Messias. En Jezus van Nazareth was de eerste die die geest van de Messias ontving. En zo werd hij dus de Messias, de Christus namelijk. En toen wij die geest ontvingen, werden wij christenen. En gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Met Efeze 1 vers 3. Dus echt niks moeilijks aan. De enige moeilijkheid zit hem in de vooroordelen die ons wellicht overgeleverd zijn. Maar als we daar afstand van kunnen nemen en als we ons werkelijk oriënteren echt alleen maar op de Bijbel, dan hoeven deze dingen geen enkel probleem op te leveren. Hij werd gezalfd, aangesteld tot Messias bij zijn opstanding uit de dood. En toen ook werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want dat was het heden waarop het gebeurde. Handelingen 2 stelt dus vast dat de Heer Jezus deze Heilige Geest heeft ontvangen. Toen hij door de rechterhand Gods verhoogd werd, toen hij opstond uit de dood dus. Maar bovendien staat er in vers 33 van Handelingen 2. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, hetgeen hem dus maakt tot zoon per definitie, heeft dit uitgestort. Hij dan heeft dit uitgestort. Kortom, de Heer Jezus heeft die geest uitgestort nadat hij hem eerst zelf ontvangen had. Dat is wat er staat dus. Die heb u toch hopelijk, hè? Hij dan, de belofte des Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit, namelijk deze geest, uitgestort. Dat gij nu ziet en hoort. Dat zo is, dat werd eigenlijk al aangekondigd in het Oude Testament. Want ik heb inmiddels Jesaja 12 voor me liggen. Jesaja 12. Waar staat vanaf vers 1. En te diezelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar je moet nooit daar ophouden met lezen natuurlijk, hè. Het staat wel in de Bijbel, maar u weet wel, er zijn een hele reeks van die schriftplaatsen zo. Groet niemand op de weg. Ja, dat is ook een goeie, ja. Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus uit Jacobus. Maar er staat altijd nog wat achter natuurlijk. De zin is nog niet af, hier ook niet. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij, waarbij we zouden bedenken dat het begrip troost of vertroosting altijd de betekenis heeft van dat iets beters, in ieder geval iets anders, iets nieuws, komt in de plaats van het oude. Dat is troost. Naar Bijbelse maatstaven, leg ik nu ook niet uit. Ik vertel het alleen maar. Het gaat dus om vervanging, min of meer. En daarna staat er, oh nee, nog even, en troost bovendien in het Oude Testament, zeker in het profetisch woord, is de, een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verband. Men leest Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk. Hoezo? Nou, het evangelie gaat gepredikt worden, daar gaat het hoofdstuk over. Nieuw verband is aangebroken en zo verder. Dus het is aankondiging eigenlijk van het nieuwe verbond, de komst van de Messias, bovendien de trooster. Dat weten christenen niet, maar het komt weer door dat stuk uit Nicea. De trooster is de Messias. En de andere trooster waarover de Heer sprak, is ook de Messias, maar nu niet in zichtbare gedaante. Maar als de onzienlijke, dan wordt hij dus aangeduid als geest. Maar het is nog steeds Christus uiteraard. Hè? Kun je ook gewoon lezen hoor in Johannes. Wat is het, Johannes 16? Of Johannes 14 al geloof ik. De andere trooster zou komen. Maar het is gewoon de Heer zelf. Alleen niet lijfelijk aanwezig. Er staat dan vervolgens in vers 2 van Jesaja 12. Ziet, God is mijn heil, maar het is die vertroosting, dat is dat nieuwe verbond, dat is de zaligheid of hoe men heten mag. God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil geworden, de Heere, Heere is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Want zo staat het in onze Nederlandse vertaling. Die is redelijk ongelukkig, maar de vertalers hebben hun best gedaan. Ik bedoel, daar gaat het verder niet om. Gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Maar eigenlijk is het zo dat die fonteinen des heils, dat is de Heere Heere, de bron. Want er staat, de Heere is mij tot heil geworden en gij zult vreugde scheppen. Uit de fontein des heils. De Heere Heere is dus de fontein des heils. Mocht je nou zeggen, dat kan niet, want fonteinen is meervoud en de Heer is er maar één. Dan moet ik erop wijzen dat er nou eenmaal ook zoiets bestaat als een meervoud, grammaticaal, taalkundig, grammaticaal, meervoud. Zonder dat het een rekenkundig meervoud is. Dat kennen wij in onze taal nauwelijks meer, maar die oude talen kennen dat wel. Ja, meestal als voorbeeld het woord eeuw en daarna de term eeuwen. Eeuwen is meervoud van eeuw, maar het wil niet zeggen noodzakelijk dat er meerdere eeuwen zijn. Ja, dat is nou eenmaal zo. Het meervoud heeft namelijk ook eventueel de functie van een versterking van het begrip. Zoiets als een vergrotende trap of zelfs als een overtreffende trap, zal ik maar zeggen, hè. Wordt het meervoud gebruikt, of er nou staat tot in alle eeuwigheid of in alle eeuwigheden, maakt heus geen verschil. Dus hetzelfde eeuwigheden versterkt alleen de uitdrukking. Zo van, er komt echt geen einde aan. Hè? Of je nou tijd hebt of tijden, maakt ook geen verschil. Nou goed, en zo kan het met andere begrippen ook zo zijn. Of je nou zaad hebt of zaden. Ik zie nog het bord voor me, ik woon in Bodegraven, dus dan liep je om elke straathoek liep je tegen zo'n bord op. Turkenburgs zaden. Ik weet nog hoe de zaaier eruit ziet. Er stond zo'n figuur op met zo'n hand, weet je wel. Op alle stations in Nederland stonden die dingen langs het perron. Ik heb het over de 50e jaren, zuster, dus ja, sorry. Turkenburgs zaden. En ik begon ze altijd te tellen op het plaatje, hoeveel zaden hij wel niet uitstrooide. Turkenburgs zaden. Tegenwoordig zeggen we dat zo niet meer, zeggen we gewoon zaad. En of het nou één zaadje is of meerdere, maakt niet uit. Maakt geen verschil, zaden is gewoon, ja, nou, zaden. Hoeveel maakt niet uit. Veel, meestal. En vandaar het meervoud. Maar hier fonteinen des heils wil niet zeggen dat er meerdere fonteinen zijn. Blijkbaar, want er is er maar één, die fontein is namelijk de Heer zelf. De Heere Heere uit vers 2. Hij is mij tot heil geworden. Maar omdat die fontein onuitputtelijk is, omdat er net zoveel uitkomt als maar nodig is, en misschien wel meer, bij wijze van spreken, dat weet ik niet zeker, maar omdat die bron onuitputtelijk is, staat het in meer van het fonteinen. Dat is net zoiets als zee en zeeën. Wij kunnen nog net leven met de term zeeën, omdat we verschillende stukken van de zeeën verschillende namen hebben gegeven. Dan lijkt het of we meerdere zeeën hebben. Maar het is gewoon één grote plaats water met hier en daar een stukje land. Ja, toch?
Alleen mag ik ook een vraag stellen?
Ja.
Op een gegeven moment wordt er gesproken door een fariseer. Dan zegt hij op een gegeven moment van die man die zoveel, of een vrouw die zoveel mannen gehad had. Die kwam naar de Heer Jezus toe, die sprak dus op een gegeven moment, je weet het allemaal wel wat het is, dat als een vrouw getrouwd was, als een man met een vrouw getrouwd was en die man die stierf, moest hij de zoon ervan, of de broer ervan, moest die vrouw nemen.
Ja, ja, ja.
En dan sprak de Heer Jezus over deze eeuw en de komende eeuw.
Ja. Nou, dat zijn deze eeuw en de toekomende eeuw zijn eigenlijk de enige twee eeuwen die ik in mijn Bijbel tegenkom. Daarnaast wordt het woord eeuw wel gebruikt, maar in allerlei toepassingen, soms het enkelvoud, soms in het meervoud, en soms ook in de betekenis van, in de functie van bijgevoegd naamwoord, komt allemaal voor of als bijwoord. Maar als het gaat om echte eeuwen in de zin van tijdperken, ken ik er maar twee, namelijk de tegenwoordige en de toekomende. En voor ons is het helemaal lastig, omdat wij leven in de laatste dagen van de tegenwoordige eeuw, maar tegelijkertijd ook in de eerste tijd van de toekomende eeuw. Wij leven in beide eeuwen. En dat maakt het lastig. Wij zouden verlost worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Niettemin zegt Titus bijvoorbeeld dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig, rechtvaardiglijk en godzaliglijk zouden leven. We leven er dus toch in. Maar aan de andere kant ook in de toekomende. Want de tegenwoordige boze eeuw is gewoon de eeuw waarin Satan regeert. En de toekomende eeuw is die waarin Christus regeert. En die lopen nu een beetje parallel sinds de opstanding van Christus. En op de jongste dag is dat in ieder geval definitief voorbij. En meer eeuwen ken ik niet.
En de predikerboek. Predikers, zijn de eeuwen die
geweest. Eeuwen die geweest zijn, ja. Dat is precies zo'n voorbeeld van waar het woord eeuw staat, weliswaar in een meervoud, maar waar het geen rekenkundig meervoud is. Hoe men het dan noemt, weet ik niet. Ik ken de uitdrukking daar niet voor. Dat heb ik ook nooit gehoord, geloof ik. Dat moet ik eens opzoeken. Ik weet alleen niet waar ik het zoeken moet, dus dat wordt wat lastig. Maar het is geen rekenkundig meervoud. Net zo min als toekomende eeuwen een rekenkundig meervoud is. Er is maar één toekomende eeuw, dat kan niet missen, want die is eindeloos. Dat is de eeuw waarin Christus regeert en zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Er kan niet nog een andere eeuw opvolgen. En naast hem is er ook niemand, dus er kan ook naast hem niet nog een andere eeuw zijn. Maar om aan te geven dat die zo lang duurt, omdat die domweg helemaal niet eindigt, kun je dus spreken over de toekomende eeuwen meervoud. Hoewel het er maar één is. En als dat naar de toekomst kan, kan dat dus naar het verleden ook. En dat gebeurt ook onder andere inderdaad in Prediker 1. Ja. Voorgaande eeuwen. Ik wil gewoon zeggen, wat er ook al geweest is in het verleden, hoe ver ook terug. Hè? Wat er vandaag is, is er in het verleden al geweest. In voorgaande eeuwen. Maar te denken dat er meerdere eeuwen zijn, meer dan twee, die allemaal een begin hebben en een eind, dat beschouw ik als een nogal noodlottig misverstand. Het heeft, ik zal er wat anders bij zeggen, broeder. En want ik ga er niet over discussiëren, maar ik zal er iets anders over zeggen ter illustratie. Voor zover ik geïnformeerd ben, voor zover ik de dingen bestudeerd heb, ik kan moeilijk zeggen, daar heb ik jaren over gedaan om dat te bestuderen, want dat hoefde geen jaren te duren. Maar voor zover ik ze bestudeerd heb, de opvatting dat de Bijbelse geschiedenis eeuwen in de zin van meerdere tijdperken, meer dan twee, achtereenvolgens, in beslag zou nemen. Dat wil zeggen nog meerdere naar de toekomst en meerdere naar het verleden. Die redenering, die opvatting, ben ik alleen maar tegengekomen bij diegenen die uitdrukkelijk leren dat het woord eeuw of eeuwig betekent een vastgestelde periode waar een einde aankomt. Sterker nog, zal ik voor alle duidelijkheid nog anders zeggen, zij bedoelen, dat zeggen ze, dat geloven ze, dat leren ze, dat de term eeuwig betekent gedurende een eeuw, of gedurende de eeuw, in de zin van, er staat eeuwig, maar er komt wel degelijk een eind aan, daarna komt er weer een andere eeuwigheid, en weer een andere eeuwigheid, enzovoorts. En dat passen ze toe naar de toekomst, zowel als naar het verleden. En om dat idee, dat eeuwig niet betekent altijd durend, om dat idee te bevestigen, heeft men dus kennelijk een theorie ontwikkeld die zegt, kijk maar, in de Bijbel heb je ook meerdere eeuwen die achter elkaar volgen, waaruit blijkt dat eeuw niet betekent altijd durend. Heb je die nog? Kunnen jullie dat zoveel volgen? Nou wil je natuurlijk weten wat mijn commentaar op die leer is. Mijn commentaar is heel eenvoudige. Je kunt namelijk aantonen dat het woord eeuwig in sommige schriftplaatsen absoluut niet kan betekenen altijd durend. Nog een keer zeggen. Het is aantoonbaar in bepaalde schriftplaatsen dat het woord eeuwig dat daar gebruikt wordt niet betekent altijd durend. Ik bedoel maar, er staat van oud-testamentische inzettingen dat zij een eeuwige inzetting zijn. In Exodus of in Numeri, wat het maar was, Leviticus. Terwijl we weten dat het zou beëindigd worden, al was het maar omdat de wet als eeuwige inzetting sowieso beëindigd zou worden, namelijk door de dood van de Heer Jezus. Dus het woord eeuwig kan daar echt niet betekenen, altijd durend. Nou is alleen de vraag, wat betekent het dan wel? De lui die die leringen aanhangen die ik zojuist noemde, zeggen, kijk, hiermee is aangetoond dat het woord eeuwig niet de betekenis heeft van altijddurend. Ze verzuimen vast te stellen dat ze dat alleen maar geconstateerd hebben in dat vers en dat ze voor hetzelfde doel andere versen buiten beschouwing moeten laten, waaruit namelijk te bewijzen valt dat het wel wis en waarachtig betekent altijddurend. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn... Ja, maar zij vertalen het woord eeuwig met tijdelijk, namelijk gedurende bepaalde tijd. En dan is zo'n heel vers zelfs onzin geworden. En daarna is er, sinds die tijd, is er discussie over de termen, daar kom je dus nooit meer uit. En het antwoord op die problematiek is een heel simpele, maar dan ook werkelijk een heel simpele. Als het woord, let op wat ik zeg, als het woord eeuwig een tijdsaanduiding is, ik zeg dus, dat is het lang niet altijd. Als het woord eeuwig een tijdsaanduiding is, betekent het wel degelijk altijddurend. Want het woord eeuwig of eeuw heeft de betekenis van onbepaald. De grens staat niet vast. Heb je die? Dat loopt gewoon door. Er is geen voorstelbare of bekende grens. Maar het punt is gewoon dat het woord eeuwig niet altijd een tijdsaanduiding is. En kijk maar in uw Nederlandse woordenboek. Gewoon, ook in het Nederlands is dat al zo. En dat weten wij ook. Kijk maar in Van Dalen's groot woordenboek, daar kom je uitdrukkingen tegen, want er staat de betekenis van het woord. En dan krijg je betekenis als eeuwig in de zin van onbegrensd. Dat is ook de echte betekenis. Als het een tijdsaanduiding is, dan betekent het altijd durend. Als het dat niet is, is het dus, ik noem maar een plaatsaanduiding. Ik geloof niet dat dat helemaal het goede woord is. Maar zoiets, zo van zover als het oog kijken kan, zie je een groene vlakte van het gras, zal ik maar zeggen, de prairie of zo, hè, in de zomer wel te verstaan. Hè. En dan is die eeuwig groen. En als je een prachtige blauwe lucht hebt, zonder één wolkje, heet die eeuwig blauw. En de korenvelden, zich uitstrekkende korenvelden, is, de Oekraïne was dat vroeger, is de graanschuur van Europa. Is nu niet meer, mevrouw. Maar het heette eeuwig geel, enzovoorts. En bij de term eeuwig geel denk ik om een of andere reden altijd aan Van Gogh, maar dat zal wel mee liggen. Goed. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, wat mijn woordenboek ook zegt, met aan de hand van voorbeelden ook uit de Nederlandse literatuur, dat de term soms een tijdsaanduiding is, soms ook niet. Dus wij moeten uit de schrift opmaken of het gaat om een tijdsaanduiding of niet. En als er staat over de wet een eeuwige inzetting, dan zou ons duidelijk moeten zijn dat er geen tijdsaanduiding is, want er zou in de loop der tijd wel degelijk een eind aan komen, maar er staat gewoon bij. Wat het wel betekent, er staat namelijk een eeuwige inzetting voor al uw geslachten en voor de vreemdeling binnen uw poorten enzovoort. Dat wil zeggen, het geldt in het hele land en onder het hele volk. Het is niet een tijdsaanduiding. Maar zolang het geldt, en zolang is een tijdsaanduiding, zolang het geldt, geldt het voor iedereen. En in die zin is het eeuwig. Hebben we die nog? Nou ja. En daarmee is teruggebracht tot een taalkundig probleem en daarmee tot onze gebrekkige kennis van de Nederlandse taal. Maar ik moet er meteen bij zeggen, de lui die leren over die eeuwen aanhangen, die niet allemaal, maar een groot deel daarvan is aanhangen van die Amerikaan, Knoch schrijf je, Knoch, K-N-O-C-H, die heeft het dwaze idee, sorry, ik spreek hem hopelijk later nog een keer, maar die is overleden, maar die had het dwaze idee dat als een woord in het ene Bijbelvers dit betekent, dan betekent in elk andere Bijbelvers ook dit. En dat is niet zo, want taal werkt zo niet. Iedereen die ook maar iets van taal weet, en ik weet er iets van, echt maar weinig, maar iedereen die maar iets van taal weet, beseft dat ook. Woorden veranderen van betekenis afhankelijk van in welke zin en onder welke omstandigheid ze gebruikt worden. En soms krijgen ze zelfs de totaal tegenovergestelde betekenis. Kan ook allemaal nog. Dan heb ik het nog niet eens over idiomatische uitdrukkingen en daarna spreekwoorden en gezegden en hoe dat allemaal maar heten mag. Het is mooi, dan is het mooi. Dat is mooi, dan is het helemaal niet mooi. Het hangt er maar vanaf waar het vandaan komt en in welke context staat. En ik ben daar grof in. Ik zeg altijd, eigenlijk is het zo dat een woord in een woordenboek überhaupt niks betekent. Want staat alleen, dan betekent het niks. Je kunt er niks mee doen, heeft geen zeggingskracht. Kan helemaal niks. En in de concordantie ook niet. Pas als je het in een zin ziet staan, in een schriftgedeelte, krijgt het zijn betekenis. Dat heb ik notabene geleerd van Dr. Bullinger. Dat schiet me nou te binnen. Was dat How to Enjoy the Bible? Of een van die boeken was het? Maar goed. Maar ik noem hem expres, omdat juist uit die kring van Dr. Bullinger komt dat idee van die eeuwen achtereenvolgens enzovoort. En dat is een noodlottig misverstand. En als Bullinger het zelf aanhangt, dan handelt hij in strijd met zijn eigen beginselen, die hij uiteengezet heeft. Maar goed, dat komt wel vaker voor. Wij zullen het daar dus niet verder over hebben. Dus terug naar Fonteinen des Heils. Ik kan namelijk makkelijk aantonen dat dat woord Fonteinen des Heils in werkelijkheid maar om één fontein gaat, maar dan een hele grote. Uit het verband blijkt, zeg ik, moet het de Heere Heere zijn van vers 2 van Jesaja 12. En ik kan me voorstellen dat iemand zegt, nou, hoe vaak ik die vers ook lees, ik zie het er niet in staan, geeft niks, dan hou ik mijn hand er nog even bij en dan sla ik door naar een Bijbels commentaar op dit vers. Namelijk in, staat er ook nog bij afgedrukt, Johannes 7. Johannes 7, dan zijn we bij de woorden van de Heer Jezus en van Johannes overigens. Waar de Heer op het Loofhuttenfeest is, het Loofhuttenfeest, Sukkot was geloof ik, hè? Was dat niet zo? Ja. In Johannes 7. En dan in vers 37. Op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest. Dat is de achtste dag van het zevendaagse Loofhuttenfeest, zeg ik altijd. Zoek het maar eens na. Op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest stond Jezus en riep. Dat wil zeggen, stond Jezus te roepen. Zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Want de grote dag van het Loofhuttenfeest is de achtste dag, maar de achtste dag is de dag van de opstanding. De dag van na de zeven. En eventueel de eerste dag, dat weet je, de achtste dag is ook de dag van de nieuwe schepping. Dat is ook de eerste derde macht feitelijk. Maar dat is weer, gewoon even buiten beschouwing. Maar op die dag, een dag die moet verwijzen naar zijn opstanding, stond Jezus te roepen. Wat maakt het ons uit of hij zat of stond? En waarom staat het erbij? Stond Jezus en riep. Omdat het gaat om zijn opstanding. Hij is hier als het ware de opgestane. Hij staat en zegt, het grijpt dus vooruit op zijn opstanding. En zegt, zo iemand dorst, men zou water hebben. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie is dan de bron, de fontein van water en dus van heil, met Jesaja 12 in gedachten, de Heer zelf. Nou, als we dat weten, dan hoeven we de volgende twee versen ook niet meer te lezen, dan hebben we het al door. Maar we lezen ze toch maar, hè, want er staat in vers 38 dat de Heer zegt, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, en eigenlijk moet er achter gelijkerwijs de schrift zegt een dubbele punt. Want nu komt pas wat de schrift zegt. En wat zegt de schrift dan? De schrift zegt, stromen des levenden waters, dat wil zeggen stromen van levend water. Tweede naam van. Stromen van levend water. Leuk hè, heb je nog een voorbeeld? Ik zie het ineens. Stromen, hoeveel stromen? En niet roepen meer dan één, want het is meervoud hè. Het is maar één stroom hè, zie je dat? Toch? Jazeker wel. En waarom dat meervoud? Omdat het zo'n grote stroom is. Ja. Een heleboel volt, denk ik dan. Maar goed. Ja. Stromen van levend water zullen uit zijn buik, dat betekent gewoon binnenste, ook in het Nederlands, kijkt u maar weer in Van Dalen's grootwoordenboek en anders in het grootwoordenboek der Nederlandse taal. Maar daar moet je ongeveer een kamer voor hebben om het kwijt te raken. Zoveel delen is dat boek, hè? Maar daar staat het heus in, hoor. Buik is binnenste. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En nu we het over hoofdletters hadden, ik zou dat woord zijn, van zijn binnenste, zijn buik, ik zou dat zijn maar met een hoofdletter schrijven. Dat is de kortste verklaring die ik geven kan. Maar het blijkt ook uit het verband. Hè? Uit wiens binnenste zou dat levend water komen? Uit dat van de Heere Heere, zei Jesaja 12. Want de Heere Heere is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water... Want water is een beeld van het heil. Het is namelijk een beeld van het woord van God en daarmee van het leven dat God geeft. Gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fontein of fonteinen des heils. Maar wie is die fontein des heils? Volgende vers in Johannes 7. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden vanwege de beloften in het Oude Testament. Die in hem geloven, kortom, degene die in hem geloven, zouden deze geest ontvangen. En hoezo zouden deze geest ontvangen? Wel, want de Heilige Geest, maar er staat ook alleen maar geest overigens hoor, in het Grieks, voor zover ik weet. Het woord heilige staat er niet bij. Maar ik vind het wel leuk dat jullie die stukken van Nicea onderschreven, dan toch hier het woord heilige geaccepteerd hebben. Hè? De Heilige Geest was nog niet. Leuk hè, was nog niet. Hoezo een van de drie personen van de altijd al aanwezige God? De Heilige Geest was nog niet, staan. De Geest was nog niet. Het gaat natuurlijk om de Heilige Geest, kan niet missen. Of de vertalers dat woord, of anderen dat woord heilige nou invullen of niet, doet weinig ter zake. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En via die tekst komen we dus automatisch weer terug in Handelingen 2... Want wie stort dus de geest uit? En let op dat het woord uitstorten in dit verband volstrekt typologisch is. Het is een stijlfiguur waarbij de geest wordt voorgesteld als een vloeistof. Terwijl de geest natuurlijk echt geen vloeistof is. Maar in de typologie wel. Namelijk water, olie of wijn. En in Jesaja en in Johannes 7 is het dus water. En in andere gevallen... In Jesaja 61 was het olie. Maar goed. En bij het avondmaal was het wijn. Dit is het bloed, het leven, de geest van het Nieuwe Testament. En het wordt vergoten. Uitgestort. Maar vooruit. Er staat dan in Handelingen 2 opnieuw. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Heeft dit uitgestort, want hij is die fontein. Hij heeft dit uitgestort. En daarna staat er, wat gij nu ziet en hoort. Daar hebben we het eerder alles over gehad, naar aanleiding van hoofdstuk 1. En daar komen we op terug de volgende keer. Want het idee is niet dat hier op deze dag, deze eerste Pinksterdag, die geest werd uitgestort. Maar de gedachte is, want het staat er ook niet, wat er werkelijk staat is, dat het eerder was uitgestort, maar dat het nu gezien en gehoord werd. Waarmee meteen geïmpliceerd wordt dat het zien en horen van die geest niet de normale situatie is. Het is een teken voor de gelegenheid. Welke gelegenheid dan ook, maar bij gelegenheid. Maar normaal is juist het tegenovergestelde. Ik denk dat dat ook niet zo moeilijk is te begrijpen. Geest heet nou juist geest omdat je die niet ziet en hoort. Niet tast, niet aanschouwt of hoe dat maar heten mag. Geest werkt in het onzienlijke. Die kun je alleen vermoeden. Of Johannes 3, de geest, de wind staat er dan in de vertaling. Pneuma, geest of wind, waait. Dat is een pracht van een... Van een voortgezette metafoor eigenlijk. De geest waait waarheen hij wil. Gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, maar gij hoort zijn geluid. Je kunt de uitwerking ervan net waarnemen, soms. Als je tenminste verstand van zaken hebt, anders schrijf je de gevolgen toe aan een andere oorzaak. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar wat op die Pinksterdag gebeurde, was een demonstratie van Gods wegen dat inderdaad de geest was uitgestort en werkzaam was. Normaal in het verborgene, maar voor de gelegenheid gekoppeld aan zichtbare en hoorbare tekenen. En dat is wat dit vers zegt. Hetgeen gij nu, inmiddels, betekent dat, ziet en hoort. Maar zoals gezegd, daarover hebben wij het de volgende keer, want ik praat alweer van mijn band af. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen als die bron, als die fontein des heils. Wij danken u dat uit uw binnenste stromen van levend water vloeien en dat wij in geloof in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan om te drinken van het water des levens. Wij danken u voor de vervulling van deze oudtestamentische beloften. Wij danken u dat ze in u vervuld zijn, u die de eersteling geworden bent van een nieuwe schepping, de eerste, eerstgeborene van die nieuwe schepping en daarmee ook de koning en hoge priester en middelaar onder het nieuwe verbond. En daarmee ook de toekomende eeuw. Wij danken u dat we daarin mogen leven en wandelen. En dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw om ons deelgenoot te maken van uw eigen zegeningen. We willen u dankzeggen dat we ook vanavond bij deze dingen bepaald mochten worden en zelfs mochten luisteren naar uw woord. Opdat we zouden opgebouwd worden in het geloof, opdat wij u zouden leren kennen als degene over wie dit woord Gods spreekt.